Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Apenplaatjes zijn de boegbeelden als het gaat om NFT's, non-fungible tokens. Sinds die ongeveer een jaar geleden opeens aandacht kregen in de massamedia, zijn vooral de Bored Apes flink meer waard geworden. Het bedrijf dat ze op de wereld zetten, zet nu de volgende stappen. Een eigen coin, de ApeCoin. En een eigen game. Die bespreek ik straks met mijn co-host hier, Jarno Duursma, tech trendwatcher en publicist. Goed dat je
ja,
er bent,
leuk
Jarno.
Om te
welkom.
Zijn.
Maar eerst de Digital Markets Act, de DMA. Een pakket nieuwe Europese wetgeving die de macht van de technologiereuzen flink aan banden moet leggen. Afgelopen week kreeg die DMA groen licht in Brussel. Vooral Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft kunnen hun borst gaan nat maken. Maar wordt hun macht echt aangetast? Wat gaan wij daarvan merken? Dat bespreken we nu met onafhankelijk tech-ondernemer Bert Hubert. Van welke technologiereuzen die we nu net noemden, gaat een van deze de DMA de meeste pijn voelen?
Nou, dat is maar net de vraag. De DMA is inderdaad echt gericht alleen op deze hele grote bedrijven. Dus je moet echt 10 miljard omzet hebben voordat je mee mag doen. Dus het raakt niet je tennisvereniging of zo.
Okay.
En al deze grote bedrijven zijn best wel in staat om goed na te denken van, joh, hoe kunnen we hier nou dit op de handigste manier in ons voordeel omzetten? Maar de meeste directe impact zou wel eens kunnen zijn op een bedrijf als Apple. Want die staan er toch echt wel in het voetlicht met het beleid wat zij in hun App Store voeren. En waar deze nieuwe wet van zegt, van, nou, dat trekken we niet meer.
Ja, dus Apple is één kandidaat. Er zijn ook hele concrete consequenties, althans als je de wet letterlijk neemt, voor de chat-apps die we gebruiken. De DMA belooft interoperabiliteit. Dus je moet kunnen communiceren met anderen, onafhankelijk van welke chat-app je gebruikt. WhatsApp, iMessage, Signal. Moet dus meer op e-mailen gaan lijken, waarbij het niet uitmaakt welke software je gebruikt. Maar goed, intussen hebben we Signal, Telegram. Die worden niet gerund door van die techreuzen, dus vallen die daar eigenlijk wel onder. Gaat met andere woorden die universele communicatie er ook werkelijk komen?
Nou, de manier waarop de wet is ingericht is er eentje die gaat over monopolistisch gedrag. Dus hij heeft effecten voor Microsoft en voor Google en voor Facebook. En een van die effecten is dat een kleine chat-applicatie zich mag melden bij WhatsApp en zegt, joh, mijn gebruikers willen ook graag berichtjes kunnen sturen naar WhatsApp-gebruikers. Dus de impact, het gaat niet zozeer om of Signal genoemd is, maar Signal kan met deze wet onder de arm tegen Apple gaan zeggen, joh, wij willen meedoen met iMessage of wij willen meedoen met WhatsApp-berichten. Dus die bedrijven, ondanks het feit dat zij dus niet in de wet genoemd staan, kunnen ook de kleinere chat-apps wel degelijk hier gebruik van maken.
Ja, maar dat kan dus aardig ingewikkeld worden, want het is niet alsof er nu één wereldwijd door alle bedrijven gebruikt protocol komt, zoals bij e-mail bijvoorbeeld.
Nee, dit is inderdaad iets waar zeg maar, de techneuten zich heel erg op focussen bij deze wet. Van ja, maar dat wordt allemaal heel moeilijk en dat wordt allemaal heel lastig. En dat is denk ik ook een reflex, want het is in het verleden niet zo goed bevallen als ambtenaren in Den Haag of in Brussel of in Washington DC overigens gaan besluiten hoe dingen technisch moeten werken. En dan zegt iedereen gelijk, ja, dat gaat zomaar niet. Maar tegelijkertijd, ik kan me toch echt wel technisch voorstellen dat het mogelijk is om een bridge te maken, dat ik eindelijk mijn WhatsApp uit kan zetten en dat mensen met WhatsApp mij toch zouden kunnen bereiken op Signal.
Bert, even concrete vraag hoor. Hier Jarno Duursma, even concrete vraag. Jij noemde in het begin wat je zei ook iets over Apple. Hè? Jij zei dit gaat consequenties hebben voor Apple. Je noemde nu iMessage. Heeft de consequentie dan bijvoorbeeld rondom de App Store en betalingen? Kun je dat uitleggen?
Ja, een van de meest concrete dingen is dat als jij nu iets afneemt in de App Store, dan zegt Apple, ik wil daar 30% van hebben, van jouw geld. En niet alleen zegt Apple, ik wil 30% over de eerste aankoop van de app. Ik wil daarna, als mensen nog meer diensten kopen via die app, wil ik daar ook 30% van hebben. En daar zijn ze buitengewoon streng in. En niet alleen zeggen ze, we willen graag 30% hebben, je moet het ook nog via ons betalingssysteem uitvoeren. Dus eigenlijk, het is een soort winkel die jou compleet in de gaten houdt en precies zegt wat jij mag doen. En om even een concreet voorbeeld te noemen hoe dat tot spanningen kan leiden. Als jij bijvoorbeeld bij Albert Heijn de app downloadt en jij bestelt online boodschappen bij Albert Heijn, dan zegt Apple eigenlijk al van, eigenlijk willen we daar ook 30% van hebben. Nou, in dat geval hebben ze dat niet gedaan, want dan gaat Albert Heijn failliet. Maar als jij bijvoorbeeld een Netflix-app downloadt en je denkt, kom, ik wil een Netflix-klant worden, dan zegt de Netflix-app tegen je, ja, sorry, je kan geen klant worden in de app, want dan wil voortaan Apple altijd 30% van ons geld hebben en dat gaan we niet doen. En op dezelfde manier, als jij de Amazon Kindle-app downloadt en je denkt, kom, ik ga een boek kopen bij Amazon in de Amazon Kindle-app, dan zegt Apple, nou, dat ga je dus lekker niet doen. Althans, Amazon zegt, dat ga je niet doen, want die willen geen 30% aan Apple geven.
Maar is met die nieuwe wetgeving die 30% dan helemaal van de baan? Nee, toch?
Nou, wat ze doen, is de wet zit wel, die mensen zijn namelijk toch niet gek in Brussel. Die hebben niet gezegd van, nou, die 30% moet eraf of zo. Want Apple heeft in het verleden wel eens gereageerd door de 30% dan te reduceren tot 29,5%. Dat is echt heel grappig van ze. Vond de rechter ook erg grappig trouwens. En die legde daarna weer een dwangsom op. Maar een van de dingen die men zegt is van, nee, er moeten ook andere appstores kunnen komen. Dus je mag je eigen appstore zo vervelend maken als je wil. Dat zoek je maar lekker zelf uit. Maar er moet dan in ieder geval ook nog een andere appstore kunnen zijn. En dat limiteert natuurlijk hoe vervelend jij kunt doen in je eigen appstore.
Ja, maar de vraag die dit soort dingen oproepen, dat is dus wel of de alternatieven er dan werkelijk komen. Hè? Of jij stelt al de vraag, je noemt de dwangsommen. De vraag is, gaan die helpen? En de andere vraag is, als er appstores, alternatieve appstores mogen komen, komen die dan ook werkelijk? Want er moet er wel een bedrijf zijn dat dat gaat doen.
Ja, nou dat weet je natuurlijk nooit in dit soort gevallen met dit soort wetgeving. Het is wel zo dat de manier waarop deze wet is geformuleerd, is die zegt van, joh, er zijn bedrijven die zijn zo groot, dat zijn zogeheten gatekeepers geworden. Dus een soort portiers, ja, die besluiten of jij mee mag doen of niet. En de wet zegt vervolgens van, joh, deze gatekeepers in de core services platforms, die zijn zo machtig, die gaan we een kopje kleiner maken. En vervolgens komt er een hele lijst met dingen die jij als gatekeeper niet meer mag doen en allerlei andere dingen die je wel moet doen. Nou, het netto-effect daarvan is dat je wel kan natellen van, joh, de positie van zo'n gatekeeper die wordt stevig verzwakt. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat een spelletjesaanbieder, hè, omdat we hebben Fortnite gehad een tijdje geleden, de Fortnite die moest ook 30% aan Apple afdragen per spelletje. Ja. En je kan je zo voorstellen dat de mensen van Fortnite zeggen, nou, wij beginnen wel onze eigen Fortnite-store, om maar iets te noemen. Dus het lijkt er toch op dat deze wet zo is geschreven dat de macht voldoende wegkantelt bij Google en Apple. Want Google is overigens net zo erg in dit verhaal. Dit is niet de anti-.
Ja, ja, ja. Maar jij zegt dus, als die wet er dan eenmaal is, dan zullen de krachten van de markt het verder inderdaad wel doen. Dat is jouw verwachting.
Ja, ja, als je ziet de manier waarop de wet is geschreven, je krijgt als monopolist, want dat is het toch feitelijk met je Play Store en je Apple Store, krijg je gewoon heel veel wind tegen. En daarnaast zullen natuurlijk wel andere bedrijven, dat hoeven niet noodzakelijk Europese bedrijven te zijn, want Fortnite is ook geen Europees bedrijf. Of tenminste, de maker van Fortnite is geen Europees bedrijf. Die zullen echt wel gebruik gaan maken van de ruimte die de wet hun biedt om van die 30% af te komen. Dus ja, dat is nogal wat, hè?
Ja, dat is dus interessant als het gaat om het spel tussen al die bedrijven. Gaan wij hier nou als Europese consumenten ook echt van profiteren, is dan de vraag.
Nou, een van de manieren waarop je ervan kan profiteren is dat je kan nu soms, kijk, als jouw business idee geen 30% marge verlies aan Apple kan hebben, dan, of aan Google, dan kan je het nu gewoon niet doen. Dus ik kan bijvoorbeeld bepaalde winkels in de App Store kan ik gewoon niet beginnen, tenzij ik 30% winstmarge had. En dan zou ik die in zijn geheel aan Apple weg mogen geven. Dus je kunt je voorstellen dat mensen wel boeken willen gaan verhuren via apps voor weinig, wat nu niet kan. Dus als consument zou je niet zozeer onmiddellijk zeggen, joh, ik heb meer geld over aan het eind van de maand. Maar je zult wel merken dat er creatievere apps mogelijk zijn die voorheen uitgesloten waren.
Ja, ja, en niet misschien meer geld over aan het eind van de maand, maar wel meer keus tijdens de maand.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
En hoe zit het met Europese bedrijven? Want voor een deel gaat dit over marktmacht van, nou ja, in de meeste gevallen toch echt Amerikaanse bedrijven. Zijn er Europese bedrijven die nu klaarstaan om van deze kans gebruik te maken? Of moeten we aannemen dat er zulke Europese bedrijven gaan komen? Hoe denk jij daarover?
Nee, ik denk dat dat een onbeantwoorde vraag is. Want kijk, een echt Kijk, waarom zijn Facebook en Google en Microsoft zo dominant? Dat is omdat zij businessmodellen kunnen gebruiken die wij hier eigenlijk verboden hebben. Dus als je de AVG goed leest, dan kan het advertentiemodel van Google en van Facebook, dat kan gewoon helemaal niet. En dat is hiermee niet veranderd. Dus het is niet ineens dat je ineens Facebook niet meer kan adverteren of iets dergelijks. Dus er ontbreekt, dat vind ik, nog steeds heel erg een impuls aan de Europese kant. Van joh, om een voorbeeld te noemen YouTube. Nou, YouTube, zelfs gemeentes en overheden gebruiken YouTube om gratis uitzendingen mee te doen.
Ja.
Want ik kan niet een gratis YouTube beginnen als Europees bedrijf, want dat kost me miljarden per jaar aan servers en aan bandbreedte.
Ja, en als je als gemeente je filmpjes zomaar op je eigen site zet, dan gaat niemand het zien.
Nee, dat gaat ook bovendien, lukt het technisch gezien ook niet. Dus als je, ik ben zelf van mening dat we moeten zeggen, joh, wij kunnen niet gratis concurreren met YouTube. Zolang YouTube steeds gratis blijft, zal iedereen het blijven gebruiken en is er hier geen ruimte. Dus misschien zullen we dan toch maar een soort Rijks-YouTube of een uitube op moeten zetten. En zeggen, nou, hier kunnen in ieder geval wij eens onze eigen uitzendingen op doen, zonder dat we al die advertenties bij Google hoeven in te kopen. Maar dat vergt dus meer dan alleen wetgeving maken waarmee het Amerikanen moeilijk maakt.
Ja, ja, ja. Maar goed, ik hoor het Homerische gelach van liberale krachten al als jij een staats-YouTube voorstelt.
Ja, dat zou kunnen, maar we hebben ook een staatswaterleidingbedrijf en dat werkt ook. En we hebben ook de elektriciteitsfabrikanten strak gereguleerd en gezegd dat ze dat niet mogen doen. Dus, en bovendien, het is geen prettige oplossing om te zeggen, wij moeten een staatsdropbox inrichten of een uimail, een alternatief voor Gmail. Maar alleen maar zeggen van ja, we kunnen toch niks doen. Dat leidt uiteindelijk tot een situatie waar we zeggen, ja, we krijgen al onze computers van een land waar we er eigenlijk geen controle over hebben.
Hey, en Bert, nog even een concrete vraag. Hè. Wie gaat dit dan handhaven? Want het is goed dat regels worden ingesteld, maar hoe groot is de slagkracht van Europa om hier punt 1 op toe te zien en punt 2 dan ook daadwerkelijk er iets tegen te doen?
Nou, ik moet zeggen, dit is het stuk waar Europa echt de tanden heeft en iedereen kan laten huilen. Want dit is nog niet, dit is eigenlijk, je moet even weten, de regels die men hier nu zit te bedenken voor Facebook en Google en Amazon en Microsoft en zo, die zitten dus in Amerika ook te overwegen. Want ook in Amerika is men het wel zat hoe machtig Facebook is geworden en hoe die hun eigen regels trekken. En dit is dus niet een soort Amerikaantje pestenregel, dit is monopoliewetgeving, dit is economische wetgeving. En als er één ding is waar ze in Europa echt wel goed in zijn, dan is het het neerleggen van economische maatregelen en mensen laten huilen bij een rechtbank omdat ze een monopoliepositie misbruiken. Ja,
ik geloof tot 10% van de jaaromzet, toch, als boete?
Ja. Ja. Maar concreet, Jarno vraagt, wie gaat het handhaven? Is dat mevrouw Verstager?
Nou, wat er in dit geval wordt gezegd, is dit wordt echt vanuit de EU rechtstreeks gehandhaafd. Want men heeft in het verleden gezien dat als je tegen de individuele landen zegt van, nou, gaan jullie het maar regelen, dan gooien sommige van die landen het op een akkoordje met Apple. Of met Facebook, zoals in Ierland is gebeurd. En men heeft hier gezegd, nee, er zit hier niks tussen. Er zit geen middleman tussen. Wij kunnen gewoon rechtstreeks economische uitspraken hierover doen en zeggen, joh, jij bent in overtreding.
Ja, en Europa is soms wereldwijd ook een goed voorbeeld. Hè? Gaat de Amerikaanse overheid hier nu dingen van, de Amerikaanse wetgever, hier dingen van overnemen, verwacht je?
Dat verwacht ik eerlijk gezegd van wel. Maar het is wel zo dat de lobby van Facebook en Google en Apple en Microsoft en Amazon is in Amerika natuurlijk heel erg goed. Maar ook in Amerika is men big tech, zoals men het daar dan noemt, inmiddels wel behoorlijk zat.
Ja.
Dus ik sluit in dit geval niet uit dat men in Washington DC heel geïnteresseerd zit te kijken van, nou, laat eens kijken hoe het gaat. En misschien doen zij dan wel de 2.0 hiervan.
Herbert Blankenstein.
We praten verder over de veranderende verhouding tussen Amerikaanse technologiereuzen en onze eigen Europese overheid. De Digital Markets Act is een factor die de macht van Amazon tot aan Apple moet inperken. Maar ook het gebruik van onze data speelt een rol. Ga ik nu verder over praten met co-host Jarno Duursma en met onafhankelijke techondernemer Bert Hubert aan de telefoon. Wat is er nieuw? Dat is het Transatlantic Data Privacy Framework. Leer dat uit je hoofd. Mooie woordensalade waarover Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Biden onlangs topoverleg hielden. Zo belangrijk is het. Die afspraken moeten vooral regelen hoe de gegevens van Europese gebruikers nog mogen worden ingezet door Amerikaanse partijen. Nou, Bert Hubert, leg het nog maar weer eens uit. Waarom is dat framework nodig?
Nou, het framework is de derde poging om te regelen dat privacygevoelige informatie wel naar Amerika verstuurd mag worden. Nou, hoe zit dat nou? Als jij als bedrijf privacygevoelige informatie beheert, dan moet je dat beschermen natuurlijk. Nou, ja. Stel je voor, je stuurt die data naar Duitsland voor verwerking, dan is die daar nog steeds, die data nog steeds beschermd door de Duitse GDPR.
Ja, de AVG.
En de AVG inderdaad. En de Duitse overheid mag ook niet zomaar aan jouw gegevens komen. Dus als de Duitse overheid onderzoek wil doen naar Nederlanders, omdat ze verdacht zijn van iets, dan zal de Duitse overheid daar toestemming voor moeten krijgen van de Duitse rechter. En dat vinden wij een zogeheten adequate regime. Dus wij vinden het adequaat dat als een Duitse rechter zegt dat hij gegevens van Nederlanders moet bekijken, dan zeggen we, nou, daar zal die Duitse rechter vast goed over nagedacht hebben.
Ja.
Dus daar mag je je gegevens prima in Duitsland neerzetten. Het probleem is nu, en dat is al heel lang zo, dat de Amerikaanse afluisterwetgeving biedt geen privacybescherming voor Europeanen.
Nee.
En of überhaupt geen privacybescherming voor niet-Amerikanen. Dus het is niet dat ze een speciale hekel hebben aan Europa, ze hebben gewoon een hekel aan de hele wereld.
Okay.
En toen is het ooit gezegd van ja, dus als je dus al je privégegevens naar Amerika stuurt, dan kunnen Amerikaanse overheid kan veel te makkelijk bij die gegevens. Dat wordt niet getoetst door zo'n Duitse rechter, waar wij wel vertrouwen in.
En toen kwam die Oostenrijkse jongen Max Schrems en die ging procederen.
Ja, Max Schrems is dus een individuele Oostenrijker. En die zei, jongens, jullie zijn allemaal gek geworden, want jullie zeggen dat je je medische gegevens gewoon naar Amerika mag verplaatsen. En daar kan zeg maar iedere sheriff of iedere boswachter beslag leggen op jouw gegevens. En dat is dus niet genoeg. Nou, toen kwam eerst de safe harbor clausule, waarin de Amerikanen zeiden van, ja, dat zullen we niet doen, behalve als we het wel doen. Toen kwam de tweede variant, dat was de privacy shield. En die was eigenlijk hetzelfde. Ze zeiden van, nou, we gaan dat niet doen, tenzij we dat soms wel doen.
Dat is ook door Max Schrems voor de rechter afgeschoten.
Inderdaad. Ja. Ze zullen in Amerika een erg grote fan zijn van die man.
Zeker.
En nu is er deel 3. En hier is er nu eindelijk voor het eerst inhoudelijk op ingegaan. En hebben ze gezegd, oké, we gaan twee dingen doen. We gaan het zo inregelen in Amerika dat niet meer iedere boswachter of iedere spion in bulk beslag kan leggen op Europese gegevens. Daar komt een regime voor en daarvoor hebben ze woorden gebruikt uit het Europees recht, dat het proportioneel en noodzakelijk moet zijn om Europeanen af te luisteren.
Ja, en dat vinden ze natuurlijk altijd.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Hè. Nee. Ik ken die mensen niet persoonlijk. Maar ze hebben in ieder geval gezegd, ze gaan zo'n soort, een soort tribunaal daarvoor inrichten. En ten tweede hebben ze gezegd, er komt een soort rechtbank waar jij als Europeaan kunt klagen als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens in Amerika onterecht zijn gebruikt door de Amerikaanse overheid.
Ja. Nou is onze vriend Max Schrems daar helemaal niet van onder de indruk. Hè? Die zegt al dat hij stappen gaat ondernemen. Wat is zijn mening hierover?
Nou, zijn mening is op dit moment bepaald op basis van alles wat wij weten over deze nieuwe arrangement, met die ingewikkelde naam. En dat is één PowerPoint-slide.
Oh ja.
Dus de Europese Commissie heeft één PowerPoint-slide vrijgegeven. En daarop staat dat dit dus van dat privacy-tribunaal en dat je er tegen in beroep kunt gaan. En het is met een mooi logo erbij en twee plaatjes. En
dat is letterlijk wat we weten van dat Transatlantic Data Privacy Framework, om het nog maar even gezegd te hebben.
Dat is zeg maar alles wat we ervan weten is wat op die ene PowerPoint-slide staat. Maar daar staat zoiets in van, we gaan in het water springen, maar we worden niet nat.
Bert, toch nog even vragen tussendoor. Ja, want nu over deze overeenkomst gaat het met de Amerikanen. Je hebt ook nu wat in de koker zit, is de European Data Act. Kun je daar iets meer toelichting geven hoe dit dan betreft voor Europa? Zijn de gegevens na het invoeren van deze wet dan wel volledig vrij voor bedrijven en overheden om onze data op te vragen?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat de European Data Act is. Dus ik kan daar geen zin in geven.
Precies, er komt een nieuwe act, een nieuwe wetgeving vanuit Europa, waarmee overheden, commerciële bedrijven meer van onze data kunnen opvragen, zonder dat er grote belemmeringen in zijn. Maar goed, jij weet, daar begrijp ik net zoveel van als ik. Dus,
dan gaan we dat in komende digitaal nog eens een keertje uitvoerig behandelen. Dat zeggen we dan toe. Bert Hubert, we zien dus de techreuzen rond onze privacywetten samen drommen. Google is in het nauw met Google Analytics, waarmee het verkeer op websites wordt gemeten. Zegt, wij gaan geen IP-adressen meer bewaren. Meta dreigde Facebook en Instagram in Europa te stoppen als onze data echt niet meer gebruikt zouden mogen worden. We weten dat de regering Biden de lobby van Facebook en Google en de andere grote jongens aan het terwille is en probeert de Europese aanpak te verzachten. Kunnen we nu uit wat er allemaal gebeurt afleiden dat Big Tech als puntje bij paaltje komt toch zijn zin krijgt?
Ja, ze zijn wel heel erg goed met lobbyen. Dus om even een voorbeeld te noemen. Dat idee dat je dus moet kunnen een signalberichtje moet kunnen sturen naar een WhatsApp-gebruiker. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen daarvoor is een chatprotocol wat op dit moment heel erg wordt omarmd door Google. Mm-hmm. Dus het is mogelijk dat Google zeg maar tussen al deze nieuwe wet en regelgeving zich doorwurmt en zegt, jongens, wij zijn de oplossing voor jullie privacyprobleem.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk weer een typische Google-move. Om dan, zij hebben een soort de opvolger van SMS, dat heet dan RCS. Ja. We zijn ooit omarmd. En zij zouden zeggen, jongens, kom de European de Digital Markets Act, kom lekker via ons chatten. Dan ben je weer helemaal compliant met de Europese wetgeving. En ik vermoed dat we hier inderdaad een wedloop gaan zien. Hoe die bedrijven, die techbedrijven gaan proberen natuurlijk hun eigen hun businessmodel te handhaven. Zodat ze door kunnen gaan met wat ze aan het doen waren. En dat zal ze ook tot op zekere hoogte vast wel lukken. Maar sommige van de bewoordingen van de wet zijn zo economisch opgesteld dat je jezelf er niet technisch uit gaat lullen. Dus als blijkt dat jouw App Store zo dominant is dat jij inderdaad een gatekeeper bent, en iedereen die ooit wel eens een app heeft geprobeerd in de Play Store of de App Store te krijgen, die weet dat Apple om de meest willekeurige redenen ineens kan zeggen, ik vind je app niet leuk.
Ja.
Dus het is, ik denk dat op die grond, dat je kan het technisch gezien natuurlijk heel ingewikkeld maken en dan hopen dat rechters het niet meer begrijpen. Maar rechters hebben best wel wat begrip voor, wij wilden graag in de App Store met deze app en hier is een e-mail van Apple waarin ze zeiden dat het niet mocht. Dus ik vermoed dat het toch de bakens toch wel stevig gaat verschuiven.
En dat Europa een groot punt maakt met dit nieuwe privacyreglement tegenover de Big Tech, zou ik maar zeggen.
Nou ja, het is in dit geval niet eens zozeer privacy, hoewel dat wel op de achtergrond meespeelt. Maar dit gaat toch echt concreet om economische macht. Van wie heeft het nou voor het zeggen? En wie kan nou 30% van de economie afromen? Of wie kan iemand vastleggen op zijn platform, zodat je er nooit meer vanaf komt en je dus feitelijk een digitale monopolist bent?
Ja, oké, dankjewel voor de toelichting op de nieuwe privacyregels vanuit Europa, Bert Hubert. En zometeen praten we in BNR Digitaal over Yuga Labs, de partij die de non-fungible tokens van de Bored Apes groot maakte en nu nog veel grotere ambities heeft. En we proberen chocola te maken van streamingdiensten, videogame passen en abonnementen op het gebruik van een iPhone. Tot zo direct.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal, tweede half uur. Zometeen analyseren we de nieuwste plannen van de partij achter de Bored Apes Yacht Club, Yuga Labs. Die hebben tegenwoordig zelfs hun eigen cryptomunt en willen nog veel verder. Dat ga ik doen met mijn co-host Jarno Duursma, nog steeds hier.
Hallo.
Maar nu eerst.
Laat mij maar even.
Deze week laten we tech-collega Ben van den Burg even. Lang niet gehoord in BNR Digitaal, hè?
Ja.
Wekelijks zitten we in De Technoloog samen. Je bent ook columnist op deze zender. Nu ben je hier. Goed, leuk. Waar moeten we het volgens jou over gaan hebben?
Nou, we kunnen het over heel veel onderwerpen hebben. Want ik deze week, want ik heb iedere dag wel nieuwe onderwerpen. Ik denk van, jee, dat is boeiend. Maar deze week vond ik boeiend dat je je iPhone in een subscription model kan kopen, kan hebben. En dat is interessant, omdat we, kijk, in de grote trend zeggen ze, er wordt altijd gezegd, alles wordt intelligent en alles wordt slim en we gaan, we hebben geen bezit meer, maar we hebben toegang tot, en dan heb je allemaal van die megatrends. En het is leuk van, hey, komt dat uiteindelijk ook uit? Nou, we kennen allemaal, we leasen een auto. Een auto is duur, mensen kunnen niet. Een private lease is natuurlijk onwijs populair.
Ja, 100 euro per maand.
100 euro per maand. Dus nu heeft Apple gezegd van, oh, dan gaan we ook de iPhone doen. Nou, hoe vaak, jij koopt geen iPhone, maar hoe vaak koop je een, Jarno, hoe vaak koop jij een nieuwe iPhone?
Nou, ik doe dat meestal om de 2,5 jaar.
2,5 jaar. Nou, laten we zeggen, één keer in de 3 jaar, dan koop je gemiddeld voor 1000 euro een iPhone. Ze weten niet precies wat die subscription modellen nog zijn, want het is allemaal nog under construction.
Uitgerekend worden.
Maar ze zeggen zeg maar $40. Nou, als je dan 36, één keer in de 3 jaar, 36 keer $40 is $1440. En dan winnen ze dus, voor jou winnen ze $440, hebben ze extra.
Is het alleen met iPhone of ook met MacBook?
Nee, ze zitten nu alleen maar dat het op de iPhone moet.
Maar als het een succes is, kun je natuurlijk verwachten.
Ik zou meteen MacBook doen. Ik zou meteen MacBook doen. Ik heb 2 keer wat problemen gedoe met mijn MacBook gehad als subscription. Meteen.
Inderdaad, want er zit ook bij dat het wordt gemaakt. Als je dus weet je de hele security.
Nou, gewoon inleveren, nieuwe krijgen.
Inleveren, nieuwe krijgen. Ja, en het is dus, dan zit je inderdaad in dat hele model. Nou, ik vind dat een, zeg je van, nou, is dat slim of niet slim? Nou ja, ik heb voor Apple is het slim. Ik heb als gebruiker heb ik van, Je wil vrij zijn. Ik heb veel meer van koop een losse simkaart en dan koop ik een losse telefoon en dan zie ik wel wat ik ermee doe. Maar goed, voor heel veel mensen, bijvoorbeeld een MacBook, zeg je dat is meer business usage, dan doe je dat wel. En je ziet dat hele, nou ja, dat hele SaaS-services dat je betaalt voor toegang, gaat dus nu ook naar producten.
Ja, maar jij zegt iedereen blij, want Apple vangt meer geld. En ja, de gebruiker heeft zekerheid, geen gelazer. En
geen glazen, maar goed,
een nieuw apparaat.
Het gaat er toch om, je moet het wel uitrekenen, vind ik. Want als je het niet uitrekent, ja, dan zou je toch... Want dat zie je natuurlijk met die telefoonabonnementen, dan wordt het weer veel meer.
Ja, nou, de vraag is, denk ik, wat het selling point wordt voor de consument. Want bij private lease van auto's is dat de lage prijs.
Ja, klopt.
En bij de iPhone, als ik jou zo hoor, wordt dat het niet. En is het meer het gemak en minder gezeur?
Nee, Jarno knikt nee.
Of dat je zeker weet wat de kosten zijn.
Maar Jarno knikt nee, maar ik wil heel graag reageren.
Ja, het is heel makkelijk. Voor sommige mensen is bijvoorbeeld €1,350 voor een iPhone in één keer heel veel geld. Ja. En die kunnen bijvoorbeeld shinen met zo'n iPhone voor vier tientjes in de maand.
Ja, maar dan sparen ze maar. Maar hebben dat een goeie? Want wat je met private lease ziet, BMW koopt heel veel auto's in. De leasemaatschappij koopt heel veel BMW's in. Die kunnen daardoor goedkoper die BMW's inkopen en jou al die BMW's wegpushen. Maar bij Apple gaat dat dus niet gebeuren. Dus het hangt van het individu af, hoe vaak je hem laat vallen. Daar hangt het allemaal vanaf. Het gaat er mij even om alle subscription. Want dan wordt die interessant. Je hebt nu natuurlijk ook die bundels met je arcade. Je hebt je bundel met je music. Je hebt die bundel met je iCloud. En dan vind ik het dus. En je ziet dus dat je een toegang hebt, dat zie je overal. Moet nu bijvoorbeeld Apple Music, moet dat ook op je Android-toestel? Zodat ze, dat vind ik een interessant vraagstuk, moet een arcade van Apple ook op Android? Moet een TV Plus van Apple ook op Android? Zodat ze meer reach hebben? Of is het meer ter ondersteuning, die abonnementjes, voor het verkopen van meer iPhones? Nou, dus er wordt over nagedacht van, mensen die tegen zijn van, dat is slecht voor de iPhone-verkoop. Ja. Maar je kan ook redeneren van, je hebt meer reach, ik kan met die service gaan meer mensen Apple Music gebruiken.
Ik denk dat je iets over het hoofd ziet. Ik denk wat het lastig is voor Apple is het volgende. Voor veel mensen is Apple ook een lifestyle brand, is een statussymbool, is identity. Ik denk dat Apple zichzelf misschien in de voet schiet, is als iedereen wereldwijd voor een paar tientjes per maand ook zo'n iPhone 13 bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Vraag me of.
Nee.
Het is een high-end brand. Hè? Dus je hebt de iPhone. Dus
dan wordt
je
te goedkoop, zeg je.
Ja, dan wordt hij te goedkoop.
Maar netto betaal je toch hetzelfde?
Jawel, maar voor veel mensen is dus.
Het lijkt veel met je eens.
Nou, maar dat mag ook. Daarom zijn we hier.
Ja. Ik ben het niet met je eens, omdat je ziet namelijk aan die SE. En ik weet deze week het nieuws dat de SE, dus de vraag is minder, waardoor ze minder gaan produceren. Maar je ziet, ze zetten al lagen in de markt, zet je die toestellen. En het interessante is van dat model, kijk, jij krijgt 3 jaar abonnement, Herbert, dan krijg je ieder jaar een nieuwe telefoon. En bijvoorbeeld, ik wil die iPhone 13 Pro. Maar
3 jaar is het nieuw opeens, net was het nog elke 3 jaar.
Nee, dat heb ik niet goed uitgelegd.
Rieks?
Nee. Kijk, normaal koop je 1 keer in de 3 jaar een telefoon. Ja. Nu neem je abonnement voor 40 euro per maand.
Dan wordt het een no-brainer volgens mij.
Nee, want je betaalt dan in die 3 jaar die 1440. Heb je hem?
Ja, het is toch voor 3 jaar. Ja.
Maar je krijgt dan ieder jaar een nieuwe. Dan heb je 3 nieuwe telefoons. Maar die telefoon die je had, die nieuwe, die leef je na 1 jaar in.
Die leef je in.
Die leef je in. En dan krijg je weer een nieuwe. Dus net zoals zoals je auto. Ik heb een 4 jaar lease. En na 4 jaar leef ik in. Ik krijg een nieuwe.
Hebben we dat ook aan de iPhone?
Even terug. Nee, sowieso niet. Maar is dit een zeker plan? Gaat dit inderdaad gebeuren? Of wordt dit overwogen?
Nou ja, ze overwegen het nu. Maar ze zijn er zo lang mee bezig. Want, en dan reageer ik nog even. Dus ik krijg na 1 jaar een nieuwe. Die oude, die van 1 jaar oud, lever ik in. En die verkopen ze dan. Of ze gaan er ook weer een subscription model nemen. Precies, van 30 euro per maand. Zodat jij altijd die tweedehands krijgt.
Ik krijg dan elke keer de oude van Jarno.
Ja, precies. Nou, dus dat is natuurlijk een heel mooi model. Dus je kan wel zeggen van high-end, Apple-merk enzovoorts. Maar ze hebben nu al refurbished. Ze hebben nu al SE.
Ik zie 1 drempel, voor mezelf. Ik zou dan wel willen dat ik dan om 2:30 middags mijn oude telefoon en om 2:30 hem dan helemaal met alle data, alle gegevens erop krijg, dat ik hem gewoon weer in mijn broekzak kan steken. Want ik moet er nu al niet aan denken om bijvoorbeeld, omdat ik denk, moet ik alles weer overzetten.
Nou, dat overzetten, want
dat is toch simpel tegenwoordig?
Ja, ik heb ieder jaar heb ik een nieuwe telefoon en En dat is echt een uur. Dat gaat echt heel goed.
Ja, jij zit alles klakkeloos in de cloud.
Ja, dat is waar. En wat natuurlijk ook nog genoemd moet worden. Dus Apple doet dat. Maar je ziet die streaming service deze week. Weet je dat?
Dat wil ik wel van je weten. Is er nou een essentieel verschil in verdienmodel, in acceptatie van mensen tussen hardware verhuren en diensten?
Essentieel. Ja? Want kijk, een techbedrijf kan zo groot worden en zoveel waarde hebben, omdat dus de marginale kosten, iets maken is software, is copy-paste. En dan kan je het nog een keer doen.
Precies,
maar die camera in mijn telefoon kost geld.
Elke keer een nieuwe camera.
Ja. Iedere keer een nieuwe camera. Dus dit toestel dat ik nu in mijn hand houd, mensen kunnen het zien op de webcam, die kost $570 om te maken. Dus je kan wel zeggen van onbeperkt, we gaan schalen. Nee, dat kan dus helemaal niet. Dus er zit een fundamenteel probleem. Plus, jij moet altijd nog, moet er iemand zijn, je moet dit opsturen. Je krijgt dit in je hand. En je kan
niet gewoon naar de Apple Store.
Ja, maar je moet gewoon naar de Apple Store. Ik kan als ik een subscription neem op software, ja, dat is gewoon creditcard, een account.
Downloaden.
Ja, precies. Ja. Dus de acquisition costs zijn veel lager als je met software werkt.
En
dus,
wat zijn de gevolgen daarvan?
De gevolgen zijn dus dat je daardoor met software veel beter kan schalen. Daarom zie je zeg maar dat je met subscription service veel meer met software ziet en minder met hardware. Ik denk als hardware duurder is, een auto, daarom is dat hele model is wel interessant. Want kijk, in die 3 jaar, 3 telefoons, betekent ook 3 keer de kostprijs van die telefoon. Dus dat zijn ook weer kosten, maar ze zullen dat in Excel uitrekenen enzovoorts. Dus het verschil is namelijk dat er nog steeds kosten aan zitten en bij software niet.
Betekent dat het minder kansrijk is, misschien een kleiner publiek voor?
Dat model is dus lastiger te realiseren. En Apple lukt dat al uiteindelijk wel. Maar ja, en je ziet natuurlijk want dat moet ik echt noemen, want onze redacteur die wil altijd dat ik games noem. Deze week actueel, Joe, daar ben je. Deze week actueel, EA gaat dus ook weer met een nieuw game pas komen. Die gaan ook weer komen met een subscription op games. En dat hadden ze al, maar nu gaan ze met 3 tiers
PlayStation
werken.
Moet ik zeggen trouwens van Joe. Die zegt mij dat voor.
Hartstikke
EA gaat daarmee komen, maar PlayStation gaat daarmee.
PlayStation gaat mee komen, dus je krijgt 3 subscriptions. Dus je ziet die trend overal. Maar kijk, dat is logisch. Dat is met game is ook interessant, hè? Met game is dat nog klein. Mensen zijn gewend om gewoon die game in 1 keer te kopen. One half.
Lang niet meer.
Nou, maar Joe vertelde mij, Ben, je moet...
Die heeft altijd gelijk.
Die heeft altijd gelijk. Je moet noemen, dat is toch klein. En je ziet daar in de muziek en in de films, Netflix, dat is nog veel algemeen. Het gaat naar harten toe, gaat naar games toe. En Herbert, wat ik het grote voordeel vind. Kijk, als jij een leverancier die iets verkoopt 1 keer en je koopt een ijskast, die moet eigenlijk stuk gaan na 15 jaar.
Ja, dat is ook voor.
Als hij niet stuk gaat, hebben we er niks aan. Ja. Als je hem dus heel goed, als jij een subscription service hebt, dan moet je lang meegaan. En je ziet nu al jouw iPhone.
Goed voor de duurzaamheid.
Voor de duurzaamheid gaat gewoon lang mee. Weet je, ik heb mensen die hebben gewoon een iPhone van 6, 7 jaar oud.
Ik ga een NFT subscription model.
Komen we zo op. Maar ik wil tot slot van jou, Ben, weten. Dit is een trend, zoals jij hem schetst, die zich uitrolt, om zo te zeggen. Gaat die slinger ook weer een keer terug? Dat we tegen elkaar zeggen, hey, wacht even, je kunt ook gewoon een telefoon in eigendom hebben. Kun je helemaal zelf weten wat je ermee doet. Kun je zo lang houden als je wilt, kun je aan je kinderen geven. Ga zo maar door.
Ja, en dan ga ik met Jarno mee. Dat is van, ik bezit iets, ik heb iets, ik wil het hebben. Dat zit toch heel erg in mensen.
Sommige mensen hebben dat.
Sommige mensen vinden dat gewoon fijn en die willen dat behouden. Daarnaast heb je, Herbert, jij hebt zoveel subscriptions. Je wordt er helemaal gek van. En uiteindelijk denk je, dat is veel te veel.
Oplopende maandelijkse kosten.
Ja, dus dat wil je weer gebundeld hebben tot 1, ik bezit 1 subscription en daar zit alles in.
Digitaal.
De Bored Apes Yacht Club is het boegbeeld voor de NFT's, de non-fungible tokens. Dan weet je ook weer waar die afkorting voor staat. Die werden ongeveer 1 jaar geleden opeens een stuk bekender. Half Hollywood bezit apenplaatjes, want het is een statussymbool uit die exclusieve collectie. Vermogende bekende Nederlanders worden er graag mee gezien op hun sociale media. Je kunt ze niet vasthouden, maar wel aan je account vastknopen. Twitter bijvoorbeeld. Om er nog eentje te kopen moet je nu al tonnen meebrengen. Soms zelfs 1 miljoen euro in ether. En de makers van die plaatjes, Yuga Labs, willen nu opschalen. Ze hebben een eigen cryptomunt gelanceerd, de ApeCoin. Ze willen een soort eigen game lanceren ook. Maar daar komen dan de vragen, want wie hebben nu de meeste ApeCoins? Wat voor inspraak krijg je daarmee? Wat is Yuga Labs verder van plan? Gaan we bespreken. Nu Leuk. Met Jarno Duursma en Leuk. Met Ben van den Burg, die er ook nog steeds is. Jarno, de stand van zaken onder de NFT's. We horen vaak krankzinnige bedragen die daarin omgaan. Maar hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk mee bezig?
Nou, ik denk dat je max wereldwijd een paar honderdduizend, ik denk 300.000-400.000 mensen wereldwijd die daar actief in handelen.
Dat is weinig.
Ja, in vergelijking met de actieve.
Het is een hele kleine markt.
Het is eigenlijk een hele kleine markt, ja. Die dus wel, zeg maar, crypto-rich, hè, dus daar is veel geld. Maar het is niet in vergelijking met eBay, waar bijvoorbeeld 80 miljoen mensen actief op zijn.
Nee. Ik heb toevallig een staartje open op OpenSea, een van de bekendste markten. Ze hebben in maart 437.000 mensen getraded.
Ja, precies. Dus dat zijn al.
Ik toevallig openstaan, dus daarom denk ik.
Dat zijn er dan wel iets meer dan jij noemt, maar sommige worden dan misschien dubbel geteld.
Ja, of er is afgelopen maand extra veel verhandeld. Zou
het zijn active traders, zijn het.
Okay.
Dus dan is het wel uniek.
Ja.
Oké. De afgelopen weken neemt het handelsverkeer ook nog eens een keertje af. Is de hype voorbij? Zakt het in? Niet, of is het de hype cycle die zich later weer gaat herstellen?
Het gaat natuurlijk omhoog, het gaat omlaag. Weet je. Ik denk het is op zich een aardige vraag van hey, is het populair? Je ziet dat de zoekvolume op Google Trends rondom NFT afneemt. Zeg maar. Dat zou het kunnen verklaren. Ik denk wat het meest interessante is in dit geheel om goed te verkennen is hey, waarom is dit nou zo populair? Bored Ape Yacht Club is een concept van NFT's waarbij je dus ook de intellectual property krijgt van je Bored Ape. Dus je kunt met je plaatje van je aap, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen, kun je een placemat bedrukken en daar 10.000 van verkopen.
Is niet altijd zo, hè?
Dat is niet altijd zo. Het is goed dat je het zegt. Het is niet altijd zo. Sterker nog, dit is redelijk uniek. Het bedrijf achter Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, heeft ook de bekende serie CryptoPunks gekocht en MeeBits. En ook dat tegelijkertijd intellectual property weggegeven. Dus de gedachte van Yuga Labs is, we willen als we 10.000 plaatjes, willen we eigenlijk 10.000 marketeers die wereldwijd ons brand naar een hoger plan brengt. En dat lukt. En daarom is het tonnen moet je meebrengen. Dus het is ook een statussymbool inmiddels geworden voor velen.
Moet wel onderscheid maken, denk ik. Die Bored Apes, die zijn nog wel geestig, om zo te zeggen. Hè? Die cartoonachtige plaatjes van die slaperige apen. Maar er is ook heel veel rare bagger in omloop zo langzamerhand. Iedereen brengt maar NFT's uit. De meeste vage voetballers, Frenkie de Jong was onlangs Forum voor Democratie. Mm-hmm. Had een stel hele rare plaatjes die ze verkochten. Is dit nou de initial coin offer? Hey, in 2017 had je de ICO's. Die later zijn verboden. Makkelijke manier voor bedrijven om geld op te halen. Er zat heel veel kaf tussen het koren. Is die NFT's, zijn dat de initial coin offerings van 2022?
Oh, een beetje. Je hebt natuurlijk iedere nieuwe markt zitten cowboys. Dat zit hier ook in. Aan de andere kant is wel duidelijk wat je koopt. Hè. Je koopt over het algemeen wat nu nog veel al ziet, is een afbeelding van iets. Die ICO's die beloofden natuurlijk allerlei, hè, rondom transport, logistiek, medische data. Dus die beloofden van alles. Dat is nu wel redelijk helder. Hè. Je koopt een afbeelding van iets. En als andere mensen zeggen, dat vind ik een interessante afbeelding. Dus dat is. Maar wat je.
Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat mij opvalt is dat het vaak meer omgaat. Jongens, dit is een NFT. Ja. En waar het een NFT van is, daar wordt eigenlijk vaak niet eens naar gekeken.
Nee, maar dat is toch eigenlijk zo.
Het is een echtheidskenmerk.
Ja.
Maar niemand let meer op datgene waar het een echtheidskenmerk van is.
Nou ja, dat is wel waar. Tegelijkertijd, datzelfde met de ICO's. Ja, hetzelfde met blockchain. Er is veel hype rondom. Ja. Dan gaan de wenkbrauwen wat omhoog. En dat, soms is dat ook terecht. Wat je nu ziet is dat je dus die intellectual property, dus waar Yuga Labs, het bedrijf achter Bored Apes, echt mee bezig is. Is een media conglomeraat bouwen gewoon. Rondom animaties. Hè, dus dat IP.
Je vindt dat ze wel goed bezig zijn.
Nou ja, ik vind het interessant concept. Dat ze dus een volledig mediamerk bouwen rondom hun eigen NFT-serie. En als je ziet hoeveel volume, hoeveel bereik, hoeveel populariteit. Het feit dat we het hierover hebben zegt al genoeg. Dat is wat lukt. Bruggetje naar die ApeCoin, zeg maar. Dus ze hebben nu een ApeCoin gelanceerd.
Mag ik je daar nog even onderbreken? Want ik wil ook heel graag weten, welke ondernemers zitten hier eigenlijk achter? Want vaak hebben dit soort iconische bedrijven die echt vernieuwend bezig zijn, die hebben grensverleggende ondernemers.
Ja, dat valt in dit geval mee. Het zijn mensen die dit goed bedacht hebben en die hele nieuwe frisse inzichten hebben. Een van die frisse.
Maar Andreessen Horowitz, die zit er daar toch ook in?
Ja, die heeft
als
nu
investeerders.
Wat die oprichters heel slim hebben gedaan, is dus die IP weggeven. Dat hebben ze heel slim gedaan. Wat ze ook slim hebben gedaan, is dat je dus met die NFT. Een NFT is natuurlijk een token, hè, een Ethereum token, 721. Is dat je dus als je die in je crypto portemonnee hebt op je browser, krijg je toegang tot allerlei extra's, allerlei VIP-achtige dingen. Dat vinden mensen zo gewoon super gaaf. Even los of het daadwerkelijk interessant is, maar met je Bored Ape krijg je dus ook toegang tot feesten, evenementen, dat soort zaken. Dus er is een vorm van online netwerk, maar ook status. En daar kunnen we een beetje lacherig over doen, maar ik zeg altijd, iedereen die daar lacherig over doet, en
probeer toch me in te houden.
Ja, nee, maar en toch merkkleding bezit, die moet ook een beetje naar zichzelf kijken. Ja. Dat is de signaling, hè, zo heet dat, wat we mensen doen. En die extra bonus, die perks, dat maakt het ook interessant. En dat hebben die oprichters goed gezien.
Ja, en jij wilde naar die coin toe, de ApeCoin.
Ja, dus er is nu een ApeCoin is gelanceerd. En het is een. Mensen die zitten te luisteren, denken, wat is dat nou weer? Het is een ERC20 token, het normale Ethereum token. Dus iedereen kan in 10 minuten zo'n token kunnen ze maken. Hartstikke leuk. Het vreemde is dat met de lancering van die token de oprichters 8% in ApeCoins krijgen, wat nogal rijkelijk is. Andreessen Horowitz heeft
aan zichzelf gegeven.
Ja. Uit mijn hoofd 14% of 16%. Volgens mij 14%. Dan krijgen de andere contributors krijgen ook nog 16%. Dus er gaat heel veel geld. En het gaat letterlijk nu om miljarden. Hè, dus daar gaat het nu om. Gaat naar die oprichters, et cetera. Ik maak even
market cap is bijna 4 miljard, zie ik nu.
Precies. Ja. Nog even een kort bruggetje naar dus wat kun je met die ApeCoin? Een van die dingen die je kunt doen is stemmen in een DAO, een decentrale autonome organisatie, een soort netwerksysteempje, een computerprogrammaatje waar je kunt stemmen op bepaalde voorstellen. Maar als al die insiders dus maar liefst 38% hebben gekregen van die ApeCoin,
En dus ook stemrecht,
dan vraag je dus ook af. Punt 1 kun je afvragen, waarom moeten die oprichters zo stevig beloond worden? Punt 2 moet je afvragen, waarom moeten die insiders zoveel tokens krijgen?
En ik vraag me ook af, stemrecht, maar het is stemrecht over dingen die over die ApeCoin gaan. Dus het is een slang die in zijn eigen staart bijt.
Het zijn een beetje de raaf.
Ja,
waar kun je nou? Want je kunt absoluut niet stemmen over die Bored Ape Yacht Club koers of strategie. Dus dan is de vraag, waar stem je dan eigenlijk wel op? Wat ook wel vreemd is, is dat bij het oprichten van die DAO dat daar $2 miljoen voor gereserveerd is voor het oprichten van een systeempje met computersoftware en een DAO.
Is dat dus heel veel voor een bedrijf?
Ja, maar voor een DAO is dat relatief veel, zeg maar. Ja, dus zo zitten daar allerlei mistigheden omheen.
Ja, heb jij ApeCoin?
Ja, maar ter waarde van een tweedehands fiets. Zo moet je het zien.
Oké, ik zie intussen dat de ApeCoin staat nu op precies $14. Net was het nog 13, zoveel.
Oké, dan heb ik ongeveer winst gemaakt van een broodje tonijnsalade.
Ja, ben jij geïnteresseerd in de ApeCoin, Ben?
Nee, kijk, ik vind het concept dat intellectual property nu is, zeg maar, uitgegeven. Dat ik kan een stukje, ik noem het even, Disney bezitten. Dat vind ik namelijk een hele mooie vergelijking. Weet je, dus als ik nu Disney bezit en jij plakt ineens illegaal Disney op jouw shirt, dan kan ik jou suen. Dus daar zie ik wel waarde in. En dan heb je al die perks, zie ik waarde in. Wat me opvalt, dus dat is helemaal niet zo mistig. Want je bent gewoon een merk, je bent gewoon een bedrijf en je hebt gewoon een licentie, kan je uitgeven. Ik heb dan ApeCoin, ik kan die licentie uitgeven. Dus dat is gewoon een traditioneel bedrijf. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met crypto te maken. Traditioneel, ik ben lijstjeholder. Wat mij opvalt, dan gaan ze het dus mistig maken weer met die DAO's. Wat weer vaak wordt.
Wat is je vraag?
Nou, mijn vraag is, waarom ga je dan weer mistig maken?
Ja, wat een van de geruchten is, is dat Andreessen Horowitz $450 miljoen heeft geïnvesteerd in Yuga Labs. Ja. En dat ze dus hebben druk uitgeoefend om die ApeCoins uit te brengen, omdat dat hangt samen met die brand van Bored Apes en alles wat ze aanraken. Ja. En dan kunnen ze dus al van tevoren cashen. Even PS, ik moet er formeel bij zeggen, op de website van ApeCoin staat, de ApeCoin wordt gebruikt voor een game En voor een marktplaats, dus formeel is het een utility, hè, zou je het kunnen gebruiken.
Ja, is een vooruitzicht.
PS2 is dat dus natuurlijk de SEC, de ik ben even kwijt.
Securities and Exchange Commission.
Ja, die zit natuurlijk argus ogen te kijken. Zijn dit niet aandelen? Is het niet een vorm van investment?
Ik wil nog graag van je weten, dit is crypto. Dan denk je gedecentraliseerd is dan de ideologie. Maar daar is hier natuurlijk geen sprake van. Hè. Dit is puur een bedrijf dat de touwtjes zelf in handen heeft.
Nou, als je de website doorspit, als je de website doorspit, dan staat overal decentralized. Maar ook die DAO is niet gedecentralized. Waarom niet? Daar zit gewoon een formele foundation achter met mensen in dienst die vervolgens dingen moeten gaan uitvoeren.
En is dit nou een vlaggenschip of een bedreiging, een afbreukrisico voor het fenomeen NFT's?
Dat is een hele lastige vraag. Daarop antwoord ik neutraal.
Oké. Okay. Of iets als de tijd zal het leren. Dat is waarschijnlijk toch het meest wijs om nu mee af te sluiten. Dankjewel, Tech Trendwatcher, publicist Jarno Duursma, voor je bijdrage aan deze BNR Digitaal. Ook bedankt, BNR Tech-collega Ben van den Burg. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.